En ik lees u eerst een vers uit Johannes hoofdstuk 2. Johannes hoofdstuk 2, vers 11. Waar staat: dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Hier is dus sprake van het eerste teken dat de Heere Jezus deed. Binnen het Johannesevangelie is dat correct. Al moet ik zeggen dat hetzelfde teken in de andere evangeliën niet eens genoemd wordt. Maar beginsel der tekenen kan natuurlijk ook opgevat worden als: dit is het meest belangrijke teken dat de Heere Jezus gedaan heeft. De meest fundamentele, principiële. En van principe kom je bij begin, want dat is wat het betekent. Maar goed, het zal ook het eerste teken geweest zijn dat de Heer gedaan heeft. Denk ik wel, chronologisch ook. Dit begin der tekenen, dat wil zeggen, er volgden ook nog veel meer natuurlijk. Heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. Waarom het in Galilea was, dat is dezelfde kwestie als waarom was het in Samaria en waarom was het in Cyprus. Ja, daar ga ik niet op in, nu niet. En daarna staat er: en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Een prachtige uitspraak, omdat die in de eerste plaats inhoudt dat de Heer Jezus van zichzelf geen gedaante nog heerlijkheid had dat wij hem zouden begeerd hebben, met dank aan Jesaja 53. En daarna blijkt toch dat iets van de heerlijkheid van de Heer geopenbaard werd, maar op deze wijze, in zijn tekenen. Let op dat er niet staat: hij heeft zijn kracht geopenbaard. Hoewel het valt onder in de categorie wonderen, tekenen en krachten, wordt er gezegd: hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Normaal gesproken, en laten we het gemak dan maar binnen het kader van het Johannesevangelie blijven, de heerlijkheid van de Heer Jezus is de heerlijkheid die hij ontving ter gelegenheid van zijn opstanding en hemelvaart. Wij kennen langzamerhand allemaal de woorden uit Johannes 17, waar de Heer Jezus aan het eind van de dagen zijn vleeses, zijn aardse loopbaan, bidt. In de nacht dat hij verraden werd, was dat dus waarin hij zei: ik heb volbracht het werk dat gij mij op aarde te doen gegeven hebt. En daarna staat er in vers 5: en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelven, of door uzelven, dat kan ook, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Want het werk van de Heere Jezus bestond samengevat uit de verheerlijking van de Vader, en het resultaat ervan was dat ook hij verheerlijkt werd. En de volgende fase is natuurlijk dat waar God verheerlijkt wordt door ons, in onze levens, nu, zal het tot gevolg hebben dat ook wij verheerlijkt zullen worden, in diezelfde mate en met Christus. Maar waar het maar om gaat, is dat die term heerlijkheid niet de beschrijving is van de attributen of hoedanigheden of eigenschappen of bezittingen of zegeningen van de Heer Jezus in zijn aardse loopbaan, maar het is de beschrijving van wat hij sindsdien ontvangen heeft. Mocht die nog niet duidelijk zijn, dan legt u er Hebreeën 2 naast, waar staat dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn, doch dat zien wij nog niet, maar wij, niet de wereld, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Kortom, die heerlijkheid van Christus is de heerlijkheid die hij nu heeft, en wellicht de heerlijkheid die hij vroeger ooit had, eer de wereld was, maar dat is ons onderwerp nu niet, dus ik sla dat weer gauw weg uit Johannes 17... En dan een keer terug naar Johannes 2. De Heer heeft zijn heerlijkheid geopenbaard in zijn tekenen. En hier wordt niet het woord wonderen gebruikt, hoewel het een wonder was. Begrijp me goed, dat water in wijn verandert vind ik niet zo'n heel groot wonder. Maar zoals het hier gebeurde, ging het wel erg snel. Die hebben we toch, hè? Ik heb altijd geleerd dat ook wijnstokken gewoon water uit de grond trekken. En om een of andere reden en door een of andere oorzaak wordt het later wijn. Dat is de vrucht van de wijnstok. Dus het was toch altijd al zo dat water in wijn veranderde. ging niet helemaal vanzelf. Maar het punt is, de Heer doet het in één keer. Is toch wel aardig. Het was een wonder dus, dat daar een bepaalde energie, kracht dus, voor nodig is. Dat lijkt me ook duidelijk, maar die woorden worden hier niet gebruikt, wel het woord teken. Dit begin der teken heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. De vraag is namelijk simpelweg deze, waar is het dan een teken van? Dat het een wonder is, oké, leuk, lekker goedkoop. Wijn voor de prijs van water en dan nog de accijns omzeilen ook nog. Ik vind het schitterend, want het is de Nederlandse hobby, zoals u weet. Hè? Belastingen ontduiken. Eén zo'n manier is dit. Water veranderen in wijn. Nou goed, wij vinden het dus prachtig. Het is een wonder. Van waar heeft deze krachten, vragen wij dan, allemaal tot je dienst. Maar de uiteindelijke vraag is, als het een teken is, waar is er dan een teken van? Want een teken is niet noodzakelijk een wonder. Dat heb je toch, hè? Ik bedoel, de regenboog aan de hemel kunnen wij technisch verklaren. U weet wel, dat is de breking van het zonlicht in het water van de regen, waardoor het licht gebroken wordt in de samenstellende kleuren. Alle kleuren van de regenboog, zuster, hoeveel het er maar zijn. Dat beschouwen wij niet als een wonder, want we hebben er een verklaring voor en we kunnen het ook nadoen. Dus vooruit maar weer. Maar het was wel een teken, die heb je toch, hè, van toekomende dingen. En dat gebeurt wel meer. Er zijn meer dingen die helemaal geen wonderen zijn, maar het zijn wel tekenen. Maar de wonderen zijn ook tekenen. Niet alle tekenen zijn wonderen, maar de wonderen in de Bijbel zijn allemaal stuk voor stuk ook tekenen. En daar hebben wij het aardige synoniemia aan te danken. Wonderen en tekenen, we bedoelen twee keer hetzelfde. En toch, een teken is niet noodzakelijk een wonder, en daarom staat het wonder ook voorop. Eerst het wonder, maar het wonder is een teken. En dat is de eigenlijke zin ervan. Want kijk, ze hadden ook een bruiloft kunnen vieren zonder wijn. Bij nader inzien hebben wij dat laatst nog geprobeerd. Het is niet iedereen gelukt, moet ik zeggen. Want er werden ook medegebrachte waren genuttigd, heb ik gemerkt. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Het kan ook zonde. Het is niet leuk, bedoel ik hoor. Maar voorbeeld van stafrijm, wijn en Woepertaal. Dat is wel een goeie. Maar goed, doe maar weer. Het kan, had niet gehoeven. En over die genezingen die later plaatsvonden, het had niet nodig geweest in gewoon Nederlands. Ik heb het al gezegd, dus straks, die mensen zijn uiteindelijk toch weer gestorven. Dan wel ziek geworden en gestorven. Dus ja, wat blijft er van over? Waar moet dat allemaal voor? Men kan het zonder wonderen ook stellen. Maar de essentie van het Bijbelse wonder en al het andere, ja, daar gaat het niet om. Dat zijn krachten van de duivel of van wie dan ook. Of van mensen. Of het waren geen wonderen. Of wij waren zo dom en dachten dat het wonderen waren. Maakt allemaal niks uit. Bijbelse wonderen zijn tekenen. Hebben niet een praktisch nut, maar voor degene die erin betrokken zijn. Voor zoverre mensen in betrokken zijn. Want dat is ook niet altijd het geval. En de wonderen zijn ook niet altijd wonderen van genezing. Hoewel wel heel dikwijls natuurlijk. Soms ook de verdorring juist, hè, van een vijgenboom of zo. Wie heeft daar nou belang bij? Bij het verdorren van een vijgenboom. Wat voor nut heeft zoiets nou? Toch? Maar het was een wonder en het valt dus ook in de categorie tekenen. En dat is waar het om gaat. En hier wordt in dit vers feitelijk geïmpliceerd dat tekenen dus openbaringen zijn. Zo staat het toch, ja. Openbaringen zijn van de heerlijkheid van Christus. Dat is bij dit teken zo, en bij die andere ga ik dat niet allemaal nazoeken, maar ik zeg maar gewoon, dat is bij alle tekenen in de Bijbel zo. Alle wonderen geven uitdrukking aan de heerlijkheid van Christus sinds zijn opstanding. Met andere woorden, alle tekenen, alle wonderen in de Bijbel hebben in de eerste plaats van doen met dat ene grote wonder uit de heilsgeschiedenis, namelijk de opstanding van Christus, maar daarna ook met alles wat daar verder aan vast zat. En daaraan herken je de wonderen die God doet. Ze hebben niet maar een praktisch nut op het moment zelf, maar ze spreken over andere dingen. Dat is het nut ervan. En dat maakt ze, dat verklaart ook waarom ze toch uitzonderlijk zijn. Het hoeft niet altijd. Het zou wel nuttig zijn voor de volksgezondheid, zal ik maar zeggen. Er zou er enkele op de wachtlijst verdwenen zijn. De files nog, denk ik altijd. Alsof dat geen wachtlijsten zijn. Maar goed, het zou in één klap een heleboel problemen oplossen. Maar daar waren die wonderen niet voor. Ook niet in de dagen van de Heer Jezus. Hoeveel mensen er ook genezen werden. En begrijp je me goed? Er lag een ziekenhuis vol daar in Bethesda. 5 zalen, staat er. 5 zuilengangen, 5 zalen. Want dat is wat zaal betekent eigenlijk, hè? Een zuilengang van huis uit. Maar goed, 5 zalen vol. En er wordt aan 1 persoon gevraagd, 1 patiënt gevraagd, wilt u gezond worden? De anderen worden genegeerd. Er wordt maar 1 gevraagd, wilt u gezond worden? Hoezo genezingsbijeenkomst? Nee, die waren er wel hoor. Maar hier niet toevallig, hier was het weer anders. Die ene, wilt gij gezond worden? En ondanks het ziekenhuis vol zieken werd alleen maar die ene gezond. Ik bedoel, wat voor praktisch nut heeft dat? Ik bedoel, waarom dan die ene wel? En zo verder. U begrijpt toch waar ik het nu over heb? Die dingen gebeuren selectief en niet ten behoeve van de patiënt of de betrokken personen. Hoewel die er een rol in spelen en er soms nut van hebben, maar dat is niet waar het primair om gaat. Waar het om gaat, is dat in die wonderen, in die tekenen, de heerlijkheid van Christus, en dat was toen nog in Johannes' evangelie, de toekomstige heerlijkheid van Christus, dat die zou worden geopenbaard. En daarna geldt natuurlijk hetzelfde voor het vervolg erop in de volgende generatie, zoals ik die genoemd heb. Namelijk wanneer later, na de opstanding van de Heer Jezus, de discipelen gebruikt worden van Gods wegen om gelijke wonderen te doen, in het algemeen wonderen van genezing. Voor zover dat gebeurt, hebben die precies dezelfde functie, namelijk de heerlijkheid van Christus te openbaren, in de zin van te demonstreren, al gebeurt dat dan natuurlijk op symbolische wijze. Ik bedoel, Gods kracht wordt erin gebruikt, wat wij dan noemen bovennatuurlijke kracht, en daarom noemen we het een wonder. Maar de essentie ervan is dat die wonderen als zodanig tekenen zijn van de heerlijkheid van Christus. En omdat die heerlijkheid van Christus nogal veel kanten heeft, nogal veel aspecten en zoiets, om bij de breking van het licht te blijven, zuster, ja, aspecten. U weet wel, dat zijn de facetten zijn dat, hè? Breking van het licht. Maar goed, omdat het nogal veel facetten heeft, daarom vinden we zoveel tekenen van verschillende aard. Of soms hetzelfde teken, maar op een andere wijze beschreven. Of althans dezelfde soort van genezingen, maar aan een andere patiënt in andere omstandigheden, met andere woorden en op een andere wijze toegepast. Maar niettemin blijft het fundamenteel altijd hetzelfde. Het is een typologische uitbeelding, dat is nogal concreet hoor overigens. Een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus of althans bepaalde aspecten daarvan. En dat is waar het werkelijk om gaat en dat is voor ons nu nog het nut van de bestudering van de wonderen in de Bijbel. Hebben we die? Hetzelfde geldt trouwens net zo goed voor de oud-testamentische wonderen. Ze spreken over de heerlijkheid, een toekomstige, de heerlijkheid van Christus, zijn opstanding en daarmee wat er verder volgde, dat wil zeggen de situatie van het nieuwe verbond in het algemeen en die van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling in het bijzonder. Nou ja, even een paar dwarsstraten noemen. De zondvloed, die van Noach, wel te verstaan, die wordt daarvan zegt Petrus, die staat op 1 lijn met de doop. De doop is niet een wonder, de zondvloed wel. Maar in beide gevallen gaat het erom dat het hele zaakje onder water verdwijnt, in het water verdwijnt, daarin zou moeten omkomen, maar niettemin komt er weer iets uit de voorschijn. En zo werd Noach en zijn acht al behouden. En zo wordt de dopeling weer uit het water gehaald. Was de bedoeling. Hopefully. Maar goed. Ja. En het is een, maar wat beeldt het uit? En het antwoord is altijd hetzelfde. Het is altijd fundamenteel wedergeboorte. Dus het eerste antwoord. In enkel geval kun je dat zo niet zeggen. Maar dan heeft het er toch mee te maken. Want dat is de essentie van het werk Gods. Het maken van een schepping. Dat wil zeggen, niet deze, maar een nieuwe schepping uit deze. En daarom beeldt doop, maar ook de vloed van Noach uit. Een oordeel over de oude wereld, de oude mens, de zondaar. En daarna de wedergeboorte, opstanding uit de dood, het ontstaan van een nieuwe schepping. Nou ja, in hetzelfde rijtje plaatsen wij dus automatisch, omdat het er een beetje op lijkt, de doortocht door de Schelfzee. Dat kon ook niet, dat was volstrekt onmogelijk, maar het gebeurde toch. Door de water heen, Egypte uit, en verlost en wel aan de andere kant op de oever, enzovoort. Dat is het verhaal, het drukt gewoon wedergeboorte uit. En daarna herhaalt het zich op iets kleinere schaal, wanneer het hele volk toen nog door een wat grotere Jordaan, de wateren van de Jordaan moest trekken, enzovoort. Ze kwamen keurig aan de andere kant van de Jordaan terecht. En tot vandaag worden er over de hele wereld liederen gezongen, waarbij men het begrip dood niet noemen wil, want we hebben er altijd eufemismes voor verzonnen, in alle talen. En men spreekt over de River Jordan, de Doodsjordaan. Vroeger zongen we dat in Nederlands, hè? Niet alleen trek ik door de Jordaan. Waar doorheen? Door het dal der schaduw des doods heb je nog een eufemisme. Maar door de dood, hè. En als je sommigen trekken er gewoon door en anderen laten zich naar de overkant roeien door Michael. Piet Seeger, weet u wel, Michael Rowe, de Bode Shaw met de banjo en de alles erbij. Nou goed, dat is precies hetzelfde. Crossing River Jordan, de Chilly Waters. En hoe dat allemaal maar heten mag. En in het Nederlands hebben wij diezelfde lieder ook, want het gaat over de dood, maar dat is wat het is. Maar eigenlijk is het wedergeboorte wat uitgebeeld wordt. De dood van de oude mens, het leven van de nieuwe mens. En dat herhaalt zich zo nog een paar keer in de Bijbel, precies zo'nzelfde plaatje. Het is altijd hetzelfde. En als je de wonderen bestudeert in de dagen van Elia en Elisa, die lijken nogal veel op die in de dagen van de Heer Jezus trouwens, omdat ze tamelijk beperkt gebeuren, niet voor een heel volk, maar voor een enkel individu, dan spreekt het nog steeds over precies hetzelfde, inclusief dat mensen sterven en weer opstaan uit de dood. Of ze worden melaats en ze worden genezen, maar dat is ook hetzelfde natuurlijk. Melaatsheid is gewoon de werking van de dood terwijl de mens nog leeft. Terwijl zijn hart nog doorklopt, zal ik maar zeggen. Maar de ontbinding van het lichaam is al begonnen. Het is een onsmakelijk verhaal. Maar dat is wat het is, ja. Je rolt weg terwijl je nog niet gestorven bent. Dat is melaatsheid. En dus genezing van melaatsheid, en hoe vaak komt het in de Bijbel voor, is een beeld van dood en opstanding uiteraard. Het is altijd precies hetzelfde. Waarbij melaatsheid niet alleen een beeld is van het verderf, de dood als zodanig, maar ook die kracht die daarnaast staat of daarachter steekt, die van de zonde. Men moet dus gereinigd worden van melaatsheid, zoals men gereinigd moet worden van de zonde. En als de patiënt sterft, is hij er vanaf. Maar hij kan ook genezen worden door een wonder Gods. Tegenwoordig vinden we dat niet meer een wonder, want tegenwoordig is het redelijk te bestrijden, melaatsheid, lepra. Maar goed. Maar in de Bijbel is het in ieder geval nog, wordt het als wonder beschouwd. Maar in elk geval, het is de uitbeelding van altijd precies hetzelfde. En dat is het belangrijkste aspect van het hele verhaal. Het is het beeld van dood en opstanding. En toen de Joden zeiden tot de Heer, wij willen wel een teken, zei hij, jullie krijgen geen ander teken dan dat van Jona, maar dat heb ik u gezegd, dat is een teken van dood en opstanding. En het komt zelfs drie keer voor. Eén keer bij Jona, één keer van de Heer Jezus en één keer van Israël als volk. Dat zou sterven en ten derde dagen weder levend gemaakt worden. Volgens wat het maar was, Hosea, geloof ik. Hosea 6 of zo. Nou goed, doet er nou verder weinig toe. Maar het gaat erom dat al die wonderen, al die tekenen, heel eenvoudig naast elkaar gezet kunnen worden. En men kan zien dat ze allemaal overeenkomsten hebben. Het gaat om de heerlijkheid van Christus. En dus het het einde van het oude, het aanbreken van het nieuwe, schepping of het verbond, of hoe het maar heten mag. En het bestaan van dat nieuwe en het bestaan van de omstandigheden onder dat nieuwe. Daarmee zijn we er nog niet, maar ik heb het er nog over. Eerst maar even dan het teken wat we voor ons hebben liggen. Dat was van die bruiloft te Cana. Ik ga niet alle details bespreken, want dat maakt het me iets te ingewikkeld. Maar het beeld is heel eenvoudig. De vaten worden gevuld met water nadat eerst de wijn op was, weet u wel. En wijn is een beeld van dood, van leven. Hè? Wijn is een beeld van leven. Ik kreeg laatst een boek in handen. Waar ging het over? Over de typologie in de oudheid. Symboliek, klassieke roos van de Bijbel, maar gewoon. En er werd gewoon gezegd, wijn is een beeld van leven. Daarom zeggen de Joden, lachaim, op het leven. De levens, zeggen ze eigenlijk, in het meervoud. Zo van, het is eigenlijk niet gewoon maar leven, het is eeuwig leven. Levend meervoud. Levens op het leven. Dat is wat het is. Weet iedereen, behalve christenen, want die denken dat het een beeld is van de dood. Helaas. Dat komt dat iemand verwarring gezaaid heeft. Maar goed, de wijn was op, het leven was op. Zo is het met het leven van de oude schepping. Men krijgt het. Maar het is zo'n beetje, zo'n beetje dan. Maar het is net die zandloper, het bekende beeld van het leven. Het beweegt en het beweegt. Het is heel interessant om ernaar te staren. Maar het ding raakt een keer leeg en dan is het bom over. Het is net grootvaders klok, weet je wel. Toen opa overleed stond de klok stil. Dat liedje ken u toch? Nou goed. De wijn raakt dus een keer op, logischerwijze. Het had ook olie kunnen zijn, maar dat is Matthäus 24. Daar raakt de olie op. Maar het is hetzelfde verhaal. En dan heb je nog die vrouw in de dagen van Elia, of was het Elisa, was ook de olie op. En nog zo'n klein beetje, ze kon nog net één maaltijd bereiden en dan was het ook op. Het is altijd hetzelfde verhaal. Het wil zeggen, het leven is over. En of het dan het dochtertje van je Iris is, dat maakt ook niet uit. Zij lag op haar sterven. Ook zo'n gekke uitdrukking, hè. Zij kon ze niet ergens anders gaan liggen dan. Maar zo staat het er. Ik vind dat leuk soms. Zij lag op haar sterven. Daar was weinig meer aan te doen. Dat was met Lazarus ook het geval. En in beide gevallen riep men de Heer erbij. En de Heer liet ze in beide gevallen rustig doodgaan. Wel, zo hoort dat. En die wijn in Cana, die was eerst helemaal op. Had hij nou niet eerder even wat kunnen regelen? Hè? Voordat iedereen begon, de wijn is op. Die begrijpt u toch? Mensen die vandaag genezing van de Heer verwachten, willen dat hij die wijn aanvult en die olie aanvult. De oude spul wel te verstaan. Maar dat doet hij niet. Dat is niet normaal. Wat hij normaal doet, is hij laat het eerst opgaan. Hij laat ze eerst sterven, zodat de olie opraakt en de wijn opraakt en dat soort dingen meer. Dat is de algemene gang van zaken. Nou goed, daarna wordt er gezegd dat men die stenen watervaten moet vullen. En u begrijpt, dat is gewoon een beeld van de mens als zodanig. Een stenen watervat is heel simpel. Wij zijn aardewerk, aardse vaten enzovoorts. Wij worden gevuld met water en water is een beeld van het woord van God. Komt uit de mond Gods, dat water is het. Spraakwater, ja. Levend water, spraakwater. En het komt in ons en we nemen dat woord in ons op, laten ons ermee vullen of er nou zulke vaatjes zijn of zulke. 2 of 3 metreten, maakt niet uit, hè. Worden helemaal gevuld en het verandert in wijn. In nieuw leven, want het woord is leven. En water wordt dus veranderd in wijn, want het water is het woord van God. Maar doordat we dat woord Gods ontvangen, ontvangen wij van hem leven. Kortom, het veranderen van water in wijn is niet omdat de Heer wel vindt dat we wel een feestje mogen vieren. Dat vindt hij blijkbaar wel, overigens, anders dan zou hij het zo niet gedaan hebben. Maar dat is niet de essentie. De essentie is dat hij per definitie zorgt voor de vrolijkheid van de wijn. Dat wil zeggen voor dit leven. En niet één die voorbij gaat, maar één die blijft. En dus nam hij later de wijn en zei, dit is het bloed, het leven dus, van het nieuwe verbond. En dus onvergankelijk leven. Een beeld van de opstanding. Daar hebt u dus een teken. En dat was geen wonder. Dat was gewoon die wijn die op die paasmaaltijd stond. Het was wel een teken, maar geen wonder. Maar als teken beelden hetzelfde uit als wat de wonderen uitbeelden. Namelijk de opstanding van Christus en het aan het licht brengen van leven en onverderfelijkheid. Want zo heet dat bij gelegenheid. Nou, het Johannes-evangelie maakt het ons makkelijk, want er staan niet veel van die wonderen in. Ik heb er geen lijstje van gemaakt, maar er wordt de zoon van een koninklijke hoveling genezen. U weet wel, de man was ook overleden. Eerst overleden en daarna kwam iemand vragen of de Heer kon genezen. En toen kwam iemand zeggen, dat hoeft niet meer, want hij is nu al overleden. Ook uitdrukkelijk eerst overleden. En daarna werd de vraag toch herhaald enzovoorts. En toen was het iets van, ja, maar dan moeten we eerst naar die jongen toe. En toen zei die centurion of die koninklijke hoveling of wie het maar was, want het doet er nou niet toe. Die zei, ja, maar je kunt misschien hier vandaan ook zo geregeld krijgen. Een commando brullen. Hij zegt, dat doe ik alle dagen. Commando brullen. Geef acht. En dan doen ze iets geks. Nou ja. En inderdaad, en de Heer doet dat dan en op afstand, in dit geval op afstand. En dat is daar dus het bijzondere facet. Het gebeurt op afstand en bovendien is het iemand die we niet bij naam kennen, maar het is iemand zijn zoon. En die kennen we ook niet bij naam, die vader, want we maken nog ruzie of het er twee waren, een centurion of een koninklijke hoveling. Of dat er misschien toch één koninklijke hoveling was met de rang van opperkrentenbrood aanpakker. Centurion. Hè? Nee, ik bedoel, maar de essentie is, het was iemand zijn zoon en hij is hier niet. Hij is weg, we weten niet waar en hoe, maar hij wordt, doordat het woord Gods hem bereikte, dat was het wonder ook nog, specifiek. Op die afstand werd hij genezen, dat is een specifiek facet. Maar de essentie is weer gewoon leven uit de dood. Later is een andere zoon overleden, maar dan is het niet de zoon van een vader, maar de zoon van een moeder. Dat kan ook, hier heb je dus weer een verschil, hè? Wat is die vader en wat is die moeder? Maar die zoon is altijd hetzelfde natuurlijk. Nou goed. En dat is een ander aspect, zeker van de Nieuwtestamentische wonderen. Ik heb geen tijd en ik ben ook beslist niet van plan om u dat uitgebreid uit te leggen. Maar het eigenaardige is dat van al die Nieuwtestamentische wonderen, waarin iemand, een patiënt dus, zal ik maar zeggen, betrokken is, daar gaat het echt altijd over hetzelfde. Ik bedoel, soms is die figuur die genezen wordt of opgewekt wordt een beeld van de Heere Jezus zelf. Lazarus, die overleden was, is daar een prachtig voorbeeld van. Maar ja, daar benadering had het ook de jongeling van Nain kunnen zijn. Toch? Zoon van zijn moeder. De man die uit Israël voortgekomen was, die zou sterven, de Heer Jezus, maar niettemin uit de dood opstaan. Waarbij de moeder een beeld is van het volk Israël als vrouw enzovoort. Dat is allemaal volstrekt bijbelse dingen. Maar soms is die persoon in kwestie een beeld van de Heer Jezus. Ik moet eigenlijk zeggen, dat is hij altijd, maar dat is niet zo makkelijk aan te tonen. Maar bovendien daarna ook niet zo belangrijk meer. Want in tweede instantie blijkt, is mij gebleken, want zo moet ik het dan zeggen, is mij gebleken dat al die figuren die genezen worden of opgewekt worden of wat dan ook, ze zijn allemaal, als we toepassing op de Heer Jezus zelf even passeren voor het gemak, ze zijn allemaal een beeld van de 10 stammen van Israël en hun genezing is altijd een beeld van het ontstaan van de gemeente uit die 10 stammen van Israël. Het is allemaal de verloren zoon dus. Hebben we die nog? Die zoon van die moeder, dat was de erfgenaam. U weet, maar zelfs in het Oude Testament was het al zo, want dan kom je al twee keer een zoon van een moeder tegen, die sterft en die dan genezen wordt. Bij Elia en bij Elisa namelijk. En in beide gevallen beeldt het precies hetzelfde uit. Op voorhand al zijn die vrouwen, die moeders een uitbeelding van Israël, de 10 stammen. En gaat daarmee mis, ze hebben geen erfgenaam meer, het erfrecht speelt geen rol meer. De zoon is er gewoon niet, erfrecht is ten einde en zie daar, daar verschijnt toch weer een zoon. Als het ware uit de dood is het idee. En dat heb je in het Nieuwe Testament ook. Maar zoals gezegd, in de eerste plaats spreekt het over de Heer Jezus Christus. Dat is een wat moeilijkere. Want kijk, u zal dan meteen zeggen, ja, Maar de Heer geneest iemand en zegt, maar en zondig nou niet meer. Dat kan je toch nooit van toepassing brengen op de Heer Jezus? En dan zeg ik, ja, dat zou je nou juist wel doen. Want hoe dan ook, de Bijbelse gedachte blijft dat de Heer in zijn aardse bediening, en zeker op het eind daarvan, maar eigenlijk helemaal in zijn aardse leven, de zonden der wereld droeg. Als vertegenwoordiger van de mensheid, als zoon des mensen, als Goel, ik heb er de laatste jaren nogal eens over gesproken, dus ik neem aan dat dat toch wel algemeen bekend is. Hij droeg onze zonden, werd schuldig bevonden, ook voor de rechtbank, als zondaar, ik zeg juridisch. En dus kan dat zo tot hem gezegd worden. Bovendien, hij zelf beleed zijn zonde al in tal van oud-testamentische psalmen op voorhand. Nou ja, het waren niet de zijne, het waren de onze, maar hij nam ze op zich en toen waren het de zijne. Zo ging dat. En de ontroering waarvan we lezen bij de Heer Jezus, in sommige gevallen, is ongetwijfeld veroorzaakt in de eerste plaats doordat hij heel goed wist dat hij als het ware in de spiegel keek. En keek naar tekenen van hemzelf. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar al wat op de Heer van toepassing is in de eerste plaats, dient tot voorbeeld. En de volgende toepassing is inderdaad de toepassing op die zoon aan wie het eerst geboorterecht beloofd was, maar die van het toneel verdween. Weer een bordje eigenlijk, hè? Efraïm. Ik bedoel, de 10 stammen van Israël, die de hart opgingen, die de Heer niet wilden dienen, eigenlijk dus ook hun erfenis verspeelden. Niettemin had de Heer hen die erfenis, dat eerstgeboorterecht, beloofd. En terwijl niemand erop bedacht is, niet werkelijk tenminste, blijkt ineens die erfgenaam weer op te komen duiken. Weliswaar meldt hij zich als dienstknecht, maar God stelt hem ten zoon. Hebben we die nog? Maar het was inderdaad de zoon van die centurion, die koninklijke hoveling, die officier, die man die aan het hoofd stond van een legerafdeling enzovoorts. Want Israël als zodanig staat aan het hoofd van zo'n afdeling, draagt de verantwoordelijkheid voor de volkeren, staat aan het hoofd daarvan, is dus als officier te beschouwen in die zin. Dat wil zeggen, heeft een officie, een officiële functie en daarmee verantwoordelijkheid als volk gods, als geroepen uit de heidenen enzovoorts. Maar het volk had geen erfgenaam meer. Die 10 stammen die gingen er met het eerstgeboorterecht vandoor en er bleef niks van over, waren verdwenen. En ineens, zie daar zijn ze weer. Dat is het wonder wat de Heer deed. En dat is nog steeds het wonder van onze dagen. En vergis u niet, het vervolg erop is dit, dat als de Heer in de toekomst alsnog, en ik bedoel eigenlijk voor het eerst, echt zijn heerlijkheid openbaart, nou niet meer op symbolische wijze, maar meer concreet, dan blijkt hij die heerlijkheid inderdaad te delen met heel de gemeente. Uit onze tegenwoordige bedeling dus. Want wij zouden met hem verheerlijk worden, was de bedoeling, wanneer wij met hem tot zoon worden aangesteld. Dat is Romeinen 8, dus dat is een heel fundamentele gemeentelijke waarheid. En zo vind je die dingen zo bij elkaar zo genoemd. Vandaar dan ook dat je niet alleen in de wonderen die de Heer Jezus deed, maar ook zelfs in de geschiedenissen waarin zelfs helemaal geen wonderen gebeuren, diezelfde dingen vindt uitgebeeld. Ook als tekenen, want de wonderen zijn tekenen, maar de geschiedenis ook. Kijk, ik krijg eerst hier die lammen te Bethesda. Laat ik die eerst dan maar. Ik had een andere moeten nemen. Nou goed. Maar ik neem eerst al goed. Neem ik eerst die lammen te Bethesda. Dat is Johannes hoofdstuk 5. Dat is meteen na die koninklijke hoveling. Dat hele ziekenhuis enzovoorts met al die zieken erin is toch gewoon een beeld van de volkeren der aarde. En de Heer gaat er wel naartoe, maar bemoeit zich niet met die volkeren der aarde. Want hij had al gezegd, ook tegen zijn discipelen, ik en jullie ook, ik ben niet gezonden naar de volkeren als zodanig. Maar ik ben gezonden en ik zend jullie naar de verloren stammen, verloren geslachten van het huis Israëls. Zwart op wit zegt hij dat. Daarheen zou hij gaan en daarheen zouden zij gaan. Gaat niet naar de heidenen, maar gaat naar die verloren stammen staat, geloof ik, of verloren geslachten, wat er maar staat, van Israël. Daar was hij voor geroepen. En toen kwam hij in Bethesda, dat was dan bij Jeruzalem, net ernaast, net buiten de poort. Maar goed, het was bij Jeruzalem en daar meldde hij zich. Maar hij ging niet al het rijtje langs, hij ging naar die ene toe en zei, wilt gij gezond worden? Wie is die ene? Nou ja, uit al de volkeren der aarde, zal ik dan maar zeggen. Dan weten we toch wie dat is, langzamerhand. Dat het verwijst naar Israël blijkt uit verdere gegevens erbij, maar meer speciaal naar het eerstgeboorterecht binnen Israël. En dat berustte niet bij de Joden, maar inderdaad bij de 10 stammen van Israël. En ten aanschouwen van Israël, net buiten de poort van Jeruzalem, de schaafspoort, want daar was het, net daarbuiten vindt dit wonder plaats. En vandaar dat we die dingen ook tegenkwamen er straks in Samaria, de voormalige hoofdstad van die 10 stammen van Israël. En inderdaad Cyprus, dat in het algemeen niet alleen bewoond werd door afstammelingen van de 10 stammen, maar daar ook heel uitdrukkelijk de uitbeelding van is. Maar dat kan ik nou zo gauw verder niet uitleggen. Maar als eiland der zee enzovoorts verwijst het naar die eilanden veel verder weg naar het westen toe. Maar ik ga er maar verder niet op in. In elk geval, in Johannes 5, dat is een prachtig verhaal van die lammen te Bethesda. Want u weet hoe het hier gaat, hè. Hij stapt op, hij huppelt weg. Meteen, hè? Dat is een wonder, hè. Dat is niet de moderne methode van iemand is genezen, dan moet hij nog aansterken. Weet u wel. Hè, dan moet hij eerst revalideren, wil leren. Hij komt uit zijn rolstoel. Maar daarna moet hij alsnog, het zal nog wel lang duren voordat die spieren weer aangesteld zijn. Dus de Heer doet het in één keer goed. Dat is het kenmerk van wonderen die de Heer doet. Hebben jullie die nog? Ja, ik denk, moet ik er nou meer van zeggen, maar dat laat ik dat maar niet doen. Maar in ieder geval, maar hij huppelt weg. Dat wil zeggen, hij heeft overvloed van leven, dat is wat het is. En daarna vond de Heer hem in de tempel, want daar had hij zich dus verstopt. Staat er, vers 14. Daarna vond hem Jezus in de tempel. En tot hem wordt ook gezegd, zondig niet meer, enzovoort. Maar waar het een uitbeelding van is, inderdaad, van dat deel van Israël, de 10 stammen van Israël uiteraard. En dat blijft bij al die tekenen zo, want de heerlijkheid van Christus vindt zijn hoogtepunt in het tegenwoordige werk van Christus. En dat is de roeping van de gemeente, die erfgenaam is van die 10 stammen van Israël. Die erft namelijk het eerstgeboorterecht van Israël. En dus is het zelfs Israël. Hebben jullie nog? Of zei ik het te snel? De gemeente is erfgenaam van eerstgeboorterecht boven het Joodse volk. Maar wie had er eerst geboorterecht boven het Joodse volk? Efraïm, en met Efraïm en Jozef dus de 10 stammen van Israël. En in de ene plaats is het Efraïm of de 10 stammen, de andere plaats is het ineens de gemeente die eerst geboorterecht heeft, Nieuwe Testament, boven de Joden. Er is maar één conclusie mogelijk, de gemeente is de erfgenaam van het eerst geboorterecht van de 10 stammen van Israël. Langs verschillende routes is dat ook inderdaad. Historisch en juridisch juist, maar daar gaat het me nou verder niet over. Het gaat er maar om dat deze dingen tot uitdrukking komen in al deze tekenen. En ik had natuurlijk nog een andere moeten noemen, want deze achtergrond is ook de reden voor dat we het verhaal vinden van de Heer die een ontmoeting heeft met deze Samaritaanse vrouw, de vrouw van Samaria. Wel, de vrouw van Jeruzalem is het Joodse volk. Israël, maar dan de 2 stammen. En dus de vrouw van Samaria is Israël, maar dan de 10 stammen, want daar was Samaria de hoofdstad van. En daarom ging het evangelie in Handelingen dus inderdaad ook vanuit Jeruzalem eerst naar Samaria. En daar kwamen ze die tovenaar tegen, weet u wel. Want die was een beeld van het druïdisme, van de Keltische religie, godsdienst en filosofie enzovoorts. En die is inderdaad ten onder gegaan, compleet ten onder gegaan in het christendom. Onder het christendom bedoel ik. En u weet, zal ik u erbij vertellen nu, de moderne New Age beweging heeft als filosoof een historische basis het idee dat verkondigen ze in elk geval, dat de christenen, het christendom, heeft de druïdisme, die oude Keltische tradities, Keltische tradities, Britse dus, hè, Gallische, Keltische tradities verdreven, heeft die cultuur helemaal om zeep geholpen. Het wordt de christenen dus hoogst kwalijk genomen. En dus proberen ze, zeggen zij, de tijd terug te draaien. Het christendom valt weg. Dus nou moet het, die Keltische tradities moeten weer in het leven geroepen worden. Wat niet kan, want niemand weet er iets van hoor. Dat maken ze alleen maar wijs. Dat verzinnen ze ter plekke, want het bestaat helemaal niet. Want de Kelten schreven niet, hè? Die mochten niet schrijven. En voor zover wij Keltische geschriften hebben, zijn ze uit de tijd van de christenen. De Keltische christenen. Toen mochten ze wel schrijven, maar toen waren ze inmiddels bekeerd tot de Heer Jezus. Maar echt van die Keltische dingen weten wij helemaal geen pal van. En dat nieuw leven inblazen kan dus niet. Daar heeft men het volgende op gevonden. Men heeft uitgevonden, de Ieren zijn toch Kelten? Nou gaan we de Ierse traditie nieuw leven inblazen. Dus nou moeten we allemaal zo'n Ierse Arab hebben tegenwoordig. En je hebt dus ook in het christendom, ik waarschuw u, heb je loopt in je op de christelijke boekwinkel binnen, christelijke platenbusiness, of het om heet te mag, en je hebt een hele bak vol met Keltische preesmuziek. Waar dat vandaan komt, kijk, muziek is muziek hoor, prima. Maar als je dat erop zet, als je zo noemt, Keltische preesmuziek, dan heb je een compromis gesloten, heb je een huwelijk gesloten tussen christendom enerzijds en de New Age-beweging anderzijds. Want dat Keltische gedoe, zogenaamd, nogmaals, dat bestaat niet hoor, ze doen alleen alsof. Maar dat is de bakermat, achteraf uitgevonden grondslag voor die hele New Age-beweging. Hebben we die nog? Met al zijn toverij en al wat erbij hoort. Want iedereen weet dat die oude Kelten er wat van konden, hoor, toveren. Hè? Ja, wist. De druïden met het gouden snoeimesje, weet u wel. Waar je zo lelijk je vinger kunt snijden. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar u begrijpt ongeveer hoe het in elkaar steekt, hè? Maar dat spul is allemaal verdwenen, godzijdank. Het heeft plaatsgemaakt voor waar die Kelten in het algemeen wel degelijk op zaten te wachten, de komst van een verlosser. En die kwam. En de toverij werd toen inderdaad weggedaan. Behalve bij sommigen die menen dat ze daar nog wat van weten. Nou goed, laat me zitten. En misschien wordt het nu een nieuw leven ingeblazen door de duivel zelf. Maar goed, ik probeer daar een beetje bij vandaan te blijven. Maar dat de Heer die ontmoeting heeft met die Samaritaanse vrouw lijkt me duidelijk genoeg. Want, zal maar zeggen, de vrouw in Jeruzalem, die zag dat niet zitten met Jezus als de Messias. Wij, die wilden hem niet. Maar de vrouw in Samaria, en ik praat natuurlijk 100% overdrachtelijk. De vrouw in Samaria, die zei, nou ik dat zo hoor, bent u misschien de Messias? Ze komt zelf op het idee en ze herkent hem als degene die zij, de Samaritanen, verwachten. En één fase terug ben je achter Samaria terecht in West-Europa, zelfs in Brittannië. Want daar is waar Efraïm gebleven is. En daar gebeurde letterlijk precies hetzelfde. En daar werd hij gepredikt. En als je mij vraagt, heeft hij zich daar zelfs gepresenteerd, maar dat doet voor het verhaal niks ter zake nu hoor, helemaal niet. Het gaat alleen maar om dit beginsel. Deze waarheid komt op al deze bladzijden naar voren en is kenmerkend niet alleen voor deze tekenen, maar zelfs voor de Oud-Testamentische tekenen. Sommige tekenen zijn maar heel kort. Ik bedoel, water uit de rots, dan weet u wat het is. Dat is het woord Gods wat voortgebracht wordt door een levende Christus. Spreekt over de tegenwoordige positie van Christus. Degene door wie God spreekt, want God heeft eertijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken, maar in deze dagen door de Zoon. Dat is die rots die niet wankelt. En dus water uit de rots, nadat hij geslagen was. En wat zegt Hebreeën 1 vers 3? Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. Dus je hebt een volstrekte parallel. Meer niet. Of het zou moeten zijn, en daardoor kwam Israël weer tot leven, want anders zouden ze gestorven zijn in de woestijn, maar ze hadden toen water. Oké, prima. Maar waar het iets gedetailleerder wordt, iets gedetailleerde conclusies getrokken worden, heb je aan de ene kant, en dat komt veruit het meeste voor, de herleving, de gezondmaking, de wederopstanding van de 10 stammen van Israël, niet onder die naam, maar ze zijn het wel, dat is al die tekenen uitbeelden. En aan de andere kant soms ook, maar dat veel minder vaak, een uitbeelding van het oordeel dat anderzijds gekomen is in dezelfde tijd over het Joodse volk. Want ik noemde net het verdorren van de vijgenboom, waaronder de vijgenboom wordt verstaan een Israëlitische natie als zodanig, een staat. Dat zijn de 10 stammen niet, dat was de Joodse staat. En die is als staat, als natie, want het houdt ook in volk, als natie, onvruchtbaar geworden. En die zal pas herleven in de dagen van de wederkomst van Christus. Dus naast al die positieve wonderen, om zo te zeggen, de genezing van welke patiënt dan ook, staat de vervloeking van die andere. Er gaat iets mis. En soms vind je ze naast elkaar. Alleen moet ik u zeggen dat in sommige gevallen het met allebei goed afloopt. Zoals bijvoorbeeld de bloedvloeiende vrouw. Ik denk dat het dezelfde is als die vrouw hier in Samaria. Nee, niet historisch, maar profetisch, absoluut. De bloedvloeiende vrouw die 12 jaar dus, ik zeg hem nu heel kort, hè, want ik andere keer spreek ik er uitgebreid over, prachtig onderwerp. De bloedvloeiende vrouw die 12 jaar onvruchtbaar was, en gedurende die 12 jaar was het dochtertje van Jairus daar en die was nog onvruchtbaar. Dat wil zeggen, die moest het daarna worden, hebben ze mij verteld. En in plaats van dat ze vruchtbaar werd en dus leven kon voortbrengen, stierf zij. Maar op datzelfde tijdstip dat het dochtertje van Jairus stierf, werd die andere vrouw, die ook 12 jaar onvruchtbaar was, genezen. Hebben jullie nog? Die van achteren kwam, de heer zag haar niet, die van achteren kwam en de zon van zijn kleed, dat is zijn heerlijkheid, aanraakte en daardoor genezen werd. Ik heb het van jongs af aan, als kind al, vond ik een prachtverhaal in de zin, want ik heb me er altijd in verdiept. Van wat kan dat nou wezen, wat kan dat nou voorstellen? Dat rare verhaal. En vooral wat het betekent, typologisch uiteraard. Want die genezing van de vrouw kan niet zijn de genezing of bekering van het Joodse volk. Want dat was het dochtertje van Jairus, dochter van de overste van de synagoge. Je kan ook niet zeggen, ze is een beeld van de gemeente, want de gemeente was niet ziek en hoefde dus niet genezen te worden. Hebben die nog? De gemeente bestaat louter uit wedergeboren mensen die volmaakt gesteld zijn in Christus. Die zijn niet onvruchtbaar of bloedvloeiend of wat er maar wezen mag. Dus dat kan niet. Maar ze kan ook niet een beeld zijn van de heidense volkeren, want wie is dan die schare die daar omheen staat en die zo nadrukkelijk genoemd wordt als decor? En er blijft dus maar één antwoord over. De dochtertje van Jairus staat voor het Joodse volk, maar die bloedvloeiende vrouw staat inderdaad voor dat andere deel van Israël, namelijk die 10 stammen van Israël, zonder naam en inderdaad van achteren, buiten de orde, gebeurt ongemerkt. Als de Heer niks gezegd had, zou niemand het opgevallen zijn, zal ik maar zeggen. Als je niet gevraagd had wie heeft mij aangeraakt en dus geïnformeerd had naar de verborgenheid, mark my words. Als je niet geïnformeerd had naar de verborgenheid, dan zou er geen haan naar gekraaid hebben. Dat is een leuke, want die is van Petrus. Maar laten we zitten. Maar u begrijpt toch hoe het is. De dochtertje van Jairus is het Joodse volk. En op het moment dat het vruchtbaar moest worden in geestelijke zin, ging het dood. Het moest tot geloof komen, maar het was ongelovig en het stierf. Israël, het Joodse volk, bij de komst van de Messias. Zij wilden hem niet. En dus kwam er ook een oordeel over het volk enzovoorts. Maar op hetzelfde tijdstip, zonder dat iemand het in de gaten had, behalve de Heer dan, werd een andere vrouw, niet alle volkeren, één volk uit de volkeren, officieel genezen. En daarmee vruchtbaar, want dat is de essentie van haar genezing, uiteraard. Heb je die nog? En zolang er een werk was, zolang de dochtertje van Jairus daar was, kortom, zolang de Heer zijn werk deed aan het Joodse volk, waren de 10 stammen onvruchtbaar. Precies even lang. Ik denk dat die vrouw onvruchtbaar werd op het moment dat het dochtertje van Jairus geboren werd. 12 jaar. Kun je zo uitrekenen dus. Hè? En zolang de Heer een werk aan het Joodse volk deed, waren de 10 stammen onvruchtbaar. Maar toen het Joodse volk niet wilde en inderdaad dus stierf en onvruchtbaar bleek, werd die andere vrouw, de 10 stammen, genezen. Langs achter. Zie? Nou, dat bedoel ik nou maar. Het gaat niet om praktisch nut. Het gaat er niet om wie die vrouwen waren. Wat ze uitgevreten hadden of niet uitgevreten dat ze ziek waren of zo. Dat is helemaal het punt niet. Het gaat erom dat de heerlijkheid van Christus daarin geopenbaard wordt. En die heerlijkheid van Christus bestaat onder meer daaruit dat hoewel zijn eigen volk, het Joodse dus, in ongeloof is, niettemin dat andere deel van het volk, wat al lang de hartop was en vroeger al hem niet wilde dienen, nu alsnog hem dient. En er zit in één zo'n teken, of voor mij wordt in dit ene dubbele teken, ligt dat opgesloten, maar in al die andere tekenen ook. Hè. Wat hebben we nog meer? De wonderbare spijziging. Daar weet u toch met zijn 5000 zitten op een berg, voor degenen die de Heer gevolgd zijn. Was het niet zo moeilijk om daar de tegenwoordige gemeente in te herkennen? Wij zijn hem gevolgd. Dat hoefde niet. We hadden belangstelling voor zijn woord enzovoorts. En dan krijgen we die 5 gerstebroden, hoofdstuk 6, hè? 5 gerstebroden en 2 visjes, een prachtige uitbeelding van de gemeente. De vis is dat trouwens 19 eeuwen, 20 eeuwen lang geweest, hè? Dat is uitbeelding van de gemeente. En de 2 als uitbeelding van het eerste geboorterecht, het dubbele deel, wat wil je nog meer? Er zijn nog een paar toepassingen, maar die noem ik nou niet. En 5 is nog altijd een beeld van een verborgen werk. En als het een werk Gods is, gaat het om het verborgen werk Gods in onze dagen. En dat kenmerkt zich door genade, want genade heerst. Vandaar dat men ook zegt, 5 is het getal van de genade. Maar die 5 gerstebroodjes drukken precies uit waar het om gaat in onze tegenwoordige tijd. En het wordt verdeeld aan 5000 die gezeten zijn. Aan de voeten van mijn heiland. Daar ontvangen we dit. Kortom, het is een beeld van de gemeente als zodanig. Want het leuke is, er staat nog achter. Toen waren er nog brokken over. Ik denk, de Heer heeft ook al erg lang staan breken met dat brood. Hij was al lang klaar. Het was lang genoeg. Voor 5000 man brood. Nou, 5. Hè? En dan nog doorgaan, want toen hadden ze nog 12 korven over. Dat is bijna net zoveel als op Urk, zou ik maar zeggen. Maar goed. Er vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden welke overgeschoten waren. En niet om het te verspillen, maar u begrijpt toch waar die 12 korven met brood vervolgens voor bestemd zijn. Want nadat de gemeente voltooid is en leven heeft ontvangen door de genade Gods, hè, zou toch alsnog heel Israël zalig worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Alle 12 stammen, om zo te zeggen. En dus vind je hier 12 korven die overgeschoten zijn. Die zijn voor het overblijfsel van een toekomende bedeling. Enzovoort, je herkent het hier meteen in. En ook hier wordt vastgesteld, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou, enzovoorts. Zo moeilijk is dat niet. Daarna krijgen we Jezus wandelt op zee. Het zou toch wel makkelijk zijn om een beetje het weer te kunnen reguleren en zo. Maar wat het uitbeeld is natuurlijk gewoon toch dat de Heer macht heeft over de volkerenzee als zodanig, en dat hij die tot op zekere hoogte onder controle houdt. Tot op zekere hoogte onder controle houdt. Want wij in dat bootje, dan wel lopend over het water, want het maakt uiteindelijk weinig uit. Wij horen niet tot die volkerenzee. Wij zijn getrokken uit de tegenwoordige wereld en wij zouden er niet in ondergaan. De Heer had al gezegd, ik zal mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overschaduwen. En dat betekent in de praktijk dat hoezeer die volkerenzee ook tekeer gaat, meester de stormwind giert woedend. Moet altijd aanloop nemen voor die woorden. Meester, de stormwind giert woedend. Er wordt heel langgerekt gezongen met van die loeiende baritons erachter. Hè? Maar goed, dan hoor je als het ware de wind tekeer gaan en zo. Hè? En dan komt het refrein of zo. Zwijg! Allemaal rust, hè. Liefst wel 5 tellen. En dan, wees stil. Want dat is wat de Heer doet. Wij gaan daar als gemeente als zodanig niet in onder. En als mens individueel, ja, we sterven allemaal zolang de opname van de gemeente nog niet plaatsvindt. Dus daar is ook niks bijzonders aan. Maar bijzonder is natuurlijk toch wel dat die gemeente van gelovigen in Christus Jezus tot vandaag aan de dag nog bestaat. En dat alle streven van de tegenpartij daar niks aan heeft kunnen doen. Dat christenvervolgingen niet geholpen hebben en dat de latere variant, namelijk de bestrijding van het geloof in de Bijbel van binnenuit. Ja, u begrijpt toch waar ik het over heb? Van die predikant, die christelijke predikanten en hoogleraren enzovoort, die ons komen vertellen dat je van de Bijbel toch niet op aankomt, dat het ook maar mensenwerk is en dat het door theologen notabene zelf geschreven is. Dus dan weet je het wel. Maar goed, hè? Dat begrijp je toch? Ook van binnenuit heeft dat niet kunnen werken. Toch? Want wij zijn hier nog. Nou, dat is wat het uitbeeld. En dat lopen over het water, in de tijd van Petrus ook. Als je niet op de Heer ziet, denk je dat je ondergaat. En misschien denkt de gemeente, de kerk als zodanig, of dat ze het niet redden in de loop van de geschiedenis. Maar men gaat niet onder, men redt het wel. Dus het werk van de Heer, hij zorgt daarvoor. Enzovoorts. Nou goed. Maar het gaat altijd over precies hetzelfde. En bovendien op de zee, dat gaat inderdaad over de 10 stammen die over de zee verstrooid zijn. Aan de einden der aarde en woonden in elk geval, in die dagen, op de eilanden der zee. Dat is het hele verhaal. En als het niet op het eiland is, zoals Cyprus, dan was het wel in een schip, maar in ieder geval bedreigd door de wateren. De Volkerenzee. He? Maar wel de naam kwijtgeraakt, maar nooit geassimileerd. En soms leidt het, in sommige gevallen, leidt het schip schipbreuk. Maar raad is wat, alle opvarenden worden behouden. Ik vind het vermakelijk, want wat het betekent is dat de kerk als zodanig naar de Filistijnen gaat, maar de gelovigen niet. Nee, zo is het, ik ben er laconiek over. Alle, hoeveel waren er ook alweer? In het 276, 280, hoeveel waren het? Ja, ze werden allemaal behouden bij de schipbreuk van Paulus. En dan heb ik het niet over de schipbreuk van Jona, maar het is hetzelfde verhaal natuurlijk. Het was onderweg naar de heidenen, naar Nineveh. En Nineveh betekent de dubbele zoon. Want Nie is een zoon en Ne ook weer. Van Nin, Ninja. Nee, goed. Nin. Zoon, Nineveh. Het betekent de dubbele zoon. Het betekent dat de verwijzing naar het eerstgeboorterecht is. Hè? Maar je vond het onder de heidenen. En niet alleen werd Jona behouden, ondanks de schipbreuk, maar ook Nineveh werd gered, omdat het daar een beeld is van de 10 stammen van Israël, die verzoek waren in het Assyrische Rijk, waarvan Nineveh de hoofdstad was. En ga zo maar door. Het is echt steeds hetzelfde verhaal. Daarom spreek ik er ook zo vaak over dit soort zaken, want je komt gewoon niet anders tegen. Kijk, en ik hoop dat u dan zo langzamerhand begrijpt dat die wonderen in de Bijbel dan toch wel van hele andere aard zijn dan de zogenaamde wonderen en tekenen of wat er voor door moet gaan die men ons vandaag voorschotelt. Ik hoop dat u dat contrast begrijpt. Dat is helemaal anders. Natuurlijk, er zijn mensen ziek om onverklaarbare redenen en die mensen worden weer gezond om onverklaarbare redenen. En soms zijn ze wel verklaarbaar, maar goed, laat ik u dat er dan maar niet bij vertellen, hoe dat dan in elkaar steekt. Maar dat is van totaal andere aard dan in de Bijbel. Je vindt in de Bijbel niet zoiets van, kom, laten we een samenkomst beleggen, een genezingsbijeenkomst. Preesbijeenkomst trouwens ook niet, broeder. Nee. Hè? Gelovigen worden geacht al dagen, heel hun leven de Heer te prijzen. En als ze samenkomen, doen ze dat dus ook. Dus het is een pleonasme, een preesbijeenkomst. Als het niet tot eer van de Heer zou zijn, zou je niet samenkomen. Huh? Toch? Er is niks moeilijks aan. Maar wat men ons voorhoudt, zijn van die specifieke dingen. En het blijkbaar, want er is geen andere conclusie te trekken, met het doel te demonstreren hoezeer ik door de Heer gebruikt wordt. Kijk eens wat ik kan. Kijk eens wat in onze gemeenschap allemaal gebeurt. Zie? Maar dat is toch niet van belang? En die enkeling die genezen wordt, Nou, ik geloof dat het gebeurt, maar vergis u niet. Er zijn heel wat mensen, heel veel mensen, ziek, gewoon. Of je het een wonder wil noemen of niet, maar gewoon omdat de duivel daartussen zit, hoor. Dat heb ik laatst nagevraagd aan Jos. Dat is gewoon omdat de duivel daartussen zit. En als die op de loop gaat, door wat voor reden dan ook, ja, dan wordt zo iemand weer gezond. Dat is niet de regel, maar het komt inderdaad voor. Zoals mensen op wonderbaarlijke wijze van alles mankeren, zo kunnen ze op dezelfde wonderbaarlijke wijze ineens van al hun kwalen af zijn. Ik heb zelfs mensen gesproken, die hebben mij dat letterlijk gezegd, dat als ze willen, kunnen ze vandaag nog en anders morgen ziek zijn, ze kunnen zelfs hun eigen ziekte kiezen. Echt waar. Maar ook met hetzelfde gemak kunnen ze vandaag en anders morgen genezen zijn en alle kwalen kwijt zijn. Nee, daar zit iets helemaal krom, maar dat kan. Pas slot, wij kennen de menselijke natuur niet werkelijk. En verder kunnen we ook niet onderscheiden wat dan nog menselijke natuur is en wat bovenmenselijk is. Dus je kan het beste maar, dat is het advies wat ik ook altijd gekregen heb, je kunt er maar het beste ver bij uit de buurt blijven bij dat soort dingen. Maar dat het gebeurt, ook vandaag, dat lijkt me een duidelijke zaak. Als mensen populair gezegd door psychologische oorzaak in de problemen komen en lichamelijk ziek worden, dan kunnen ze als die oorzaak wordt weggenomen van de ene op de andere dag weer gezond zijn. Nou ja, dan moeten ze nog wat revalideren, zuster. Ja, precies. Maar om dat nou meteen het werk gods te noemen, ja, dat kan het wel zijn, maar het valt niet in de categorie wonderen zoals de Bijbel ze kent. En daar gaat het maar om. En verder is zo dat we met al onze problemen, alle dingen waar we in ons leven zelf niks mee kunnen, zouden we mee naar de Heer gaan. Maar ik zal er meteen bij zeggen dat ik denk dat in veruit de meeste gevallen konden we er wel wat mee, maar verrekken we dat. Gewoon hebben we er geen zin in. Willen niet adviezen opvolgen, willen geen raad opvolgen, willen de medicijnen niet slikken, of weet je veel wat. En willen de verantwoordelijkheid niet dragen voor ons eigen leven niet, voor dat van ons gezin niet. En dan gaan we naar de Heer en dan moet hij een wonder doen, of we gaan naar de heer Zijlstra. Ja, ik roep maar wat, maar met alle respect voor de man, daar gaat het ook verder niet om. Maar hoe moet je het anders benoemen? Begrijp je waar ik het over heb? En als het niet zo'n oorzaak heeft, als het geen kwaaie wil is, ik ken gelovigen genoeg en heb ze gekend, die waren zwaar ziek en die leden en die hadden er geen moeite mee. Ik ben nog redelijk gezond, dus ik ben altijd nog jaloers op dat soort mensen, hoe ze dat dan redden. Maar dat kan blijkbaar, daar kun je gewoon ook in berusten, zo is het nou eenmaal. Dat wil niet zeggen dat je opgeeft te strijden of zo, maar het wil ook zeggen dat je niet de Heer de schuld geeft van je kwaal en ook niet de verantwoordelijkheid voor een genezing bij diezelfde Heer dropt. Laat staan dat je in je Bijbel gaat zoeken of je misschien toch niet een tekst kunt vinden waaruit zou blijken dat vandaag onder ons als gelovigen de Heer wonderen zou doen. Waarbij ik het dan bovendien nog belachelijk vind dat bij degene die dat dan kennelijk klaarspelen, die uit de Bijbel menen te kunnen aantonen dat de Heer vandaag wonderen doet en wil doen en zal doen, dat ze er dan kennelijk toch vanuit gaan dat de Heer dat zelf niet weet en dat hij er door ons aan herinnerd moet worden. Hebben die nog? Zeg ik het duidelijk genoeg? En daarna zeg ik weer, maar als iets u dwars zit, als u problemen hebt in uw leven, wat dan ook, je zou ermee naar de Heer gaan. Je moet ermee naar de Heer gaan. Niet omdat de Heer het niet weet, maar omdat het voor jezelf nou eenmaal volstrekt, in ieder geval zeer nuttig is om de dingen die je bezighouden gewoon uit te spreken. Dat is een kwestie van ventilatie, heet dat, ventileren. Om het aan de Heer te zeggen. En om verder te leven in het bewustzijn dat de Heer het dus weet. Niet omdat hij alles weet, maar omdat je het hem zelf ook gezegd hebt. En als de Heer vindt dat hij er wat aan moet doen, zal hij het ongetwijfeld doen. Maar als u mij vraagt, de kans dat hij dat in het openbaar doet, als een manifestatie van zijn heerlijkheid, die kans is zeer gering. Want de normale gang van zaken is dat de Heer bij machte is te doen boven hetgeen wij bidden of denken, maar hij doet dat niet in het openbaar, want dit is de tijd niet waarin hij in het openbaar zou werken. Hebben we die nog? Nou ja. En dat is dus hoe de Bijbel over deze dingen spreekt. En daar heb ik het nog helemaal niet over gehad, over de krachtige Bijbelse uitspraken zelf, waarin er helemaal staat dat dit soort uiterlijke dingen van tijdelijke aard waren, ook in onze bedeling, dat ze zouden voorbij gaan, omdat de Bijbel het gewoon zwart op wit zegt, omdat ze verder ook geen nut hebben enzovoort. Dat doet er ook verder niet toe. Maar zodra wij bedenken wat die Bijbelse wonderen en tekenen werkelijk waren, wat er de strekking van is, wat er het nut van is enzovoort, kortom, wat de betekenis van de tekenen is, laten we het wel uit ons hoofd om de dingen die vandaag wellicht om ons heen gebeuren en die we zien, om die te beschouwen als wonderen, tekenen en krachten op de wijze waarop ze ons in de Bijbel verteld worden. Daar lijken ze in de verste verte niet op. En dus zal men er geen consequenties aan verbinden. Als de Heer u genezen heeft, zuster of broeder, gefeliciteerd, dank er de Heer voor. Maar verder maakt het mij niet uit. Ik bedoel, ik ben blij voor u. Dat ben ik ook serieus. Maar dat is het dan. Dat heeft geen leerstellige consequenties. Heeft met ons gemeentelijke leven en met ons geestelijke leven als zodanig helemaal niks van doen. Nou, ik had nog een paar dingen in gedachten, maar goed. Ja goed, ik zal er één vertellen. Dat mag eigenlijk niet. Dat mag eigenlijk niet. Mijn vader geloofde deze dingen net als ik. Die geloofde ook niet dat de Heer in het openbaar wonderen deed. Die is wat brutaler geweest dan ik. Die heeft ook in Nederland en in het buitenland in de tijd, 50 jaren, allerlei bijeenkomsten bezocht. Gewoon om zich op de hoogte te stellen van hoe gaat het dan? Ging hij speciaal op af. En zo kwam tot de conclusie, nee, dat is het toch niet. Niettemin getuigde de man er zelf van dat hij zelf ooit een keer wonderbaarlijk genezen was. Niet als demonstratie, maar het was wel gebeurd. Heel bewust, er was ook specifiek voor gebeden, onder andere zelfs door broeder Kits, senior. Nou, als je bij Kits senior aankwam over wonderen en dat soort dingen meer, dan liep je het risico dat je de tent uitgevloekt werd, hoor. Nou, gevloekt niet, maar ik heb hem horen schelden. Ja, zeker. Ik heb hem horen schelden erop. Dat was dan min of meer binnenskamers in het brandpunt. Maar jongens, daar moest hij niks van hebben. Maar Kets was de man die samen met enkele anderen bad voor mijn vader voor genezing. En het vond plaats. Lang geleden. Dat was nog voor de oorlog geweest. 1938, denk ik. Dat zat in het boekje, denk ik. Hè? Ja. Het gebeurde dus wel. Maar het heeft geen consequenties. Het is niet een Bijbelse leer en het valt ook niet in de categorie wonderen, tekenen of krachten. Dat wil zeggen, het was de kracht Gods. Maar het grootste wonder in zijn leven en in onze levens is niet dat we wellicht een keer genezen zijn van de een of andere kwaal, maar is dat we verlost zijn van onze oude mens. En dat we staan in de vrijheid. Niet dat we voor een gelegenheid onttrokken worden wellicht aan de macht van de een of andere demon, maar dat we definitief bevrijd zijn van Satan en zijn personeel, dat we staan in de overwinning en wanneer we die wapenrusting dragen, dan kunnen we wederstaan in de boze dag en de vurige pijlen van de boze blussen. Kortom, daar bewaart de Heer ons ook inderdaad voor struikelen, precies zoals hij beloofd heeft. En dat is niet een wonder bij gelegenheid, dat is het continue wonder, het blijvende wonder in uw en mijn leven. En al het andere betekent dan heel weinig meer. Het is van voorbijgaande aard, het leven is vol met vallen en opstaan, broeders en zusters. De Heer belooft ons zijn kracht te geven, voor als de verzoeking of zoiets, als die te groot is of zo, want onze kracht zou bezwijken. Maar inderdaad, wat hij ons belooft is, wij zouden al onze bekommernis op hem werpen, enzovoort. En dan staat er, en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, die zal uw harten en zinnen bewaren. En het andere gedoe, daar hebben wij geen boodschap aan. Dat staat al volkomen buiten. We kennen een machtige God, we kennen een machtige duivel. Maar waar het om gaat is dat we trouw zijn aan de Heer en zijn woord. En het leidt geen enkele twijfel dat het grote wonder wat de Heer aan ons vandaag doet, is dat hij ons verzamelt uit de heidenen, uit de volkeren, maakt tot een volk voor zijn naam, opdat we zouden delen in zijn heerlijkheid. En al die Bijbelse tekenen zijn daar de uitbeelding van. Zullen we danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag uw woord mochten openen. En dat we ook vandaag geconfronteerd mochten worden met uw onvergankelijke, eeuwig blijvende woord. Dat nog steeds hetzelfde is als 100 en zelfs als 1000 jaar geleden. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en dat we daardoor u mogen kennen. Niet primair uit onze beleving of emoties, maar wel degelijk door wat u zwart en wit hebt geopenbaard. En we danken u dat we ook mogen ervaren, mogen weten dat die kennis van u inderdaad onze ervaringen en onze beleving beheerst. Wij danken u dan dat u ons rust geschonken hebt, zodat we ons niet hoeven laten meeslepen met allerlei trends en met allerlei wind der leer, maar in tegendeel dat we ons mogen baseren op wat u gesproken hebt in uw woord. Wij danken u dat deze wonderen die we uit uw Bijbel kennen, dat u ons spreken over de heerlijkheid van onze heiland en daarmee over die heerlijkheid waaraan ook wij in onze dagen deel gekregen hebben. Wij danken u ook dat de tijd komt wanneer u opnieuw en dan definitief uw heerlijkheid zult openbaren. In de dagen van uw wederkomst, wanneer u uw koninkrijk zal vestigen over Israël en de volkeren. Wij danken u dat wij daarbij mogen zijn en dat niet alleen, maar dat wij betrokken zijn in de heerschappij, in de heerlijkheid die de Heer Jezus ontvangen heeft. En hoewel we ons deze dingen niet kunnen voorstellen, werkelijk, verheugen wij ons daarop, wetend dat de gedaante van deze wereld voorbij gaat en dat ook onze eigen oude mens vergankelijk is, maar niettemin dat onze nieuwe mens vernieuwd wordt van dag tot dag. Daarom verblijden we ons in de kracht die u aan ons werkt. De genade die u ons in Christus geschonken hebt. De werking van uw geest, die weliswaar aan de buitenkant niet gemanifesteerd wordt, maar die in ons zijn werk doet, opdat wij veranderd mogen worden naar uw beeld. En onder dit alles mogen we dan uitzien naar onze toekomende verlossing. De verlossing van ons lichaam en daarmee de aanstelling tot zonen die u ons beloofd hebt. Daarom bevelen we ons bij u aan, opdat we ook in verwarrende tijden niettemin een rechtspoor zouden trekken en inderdaad onze loopbaan zouden lopen die u ons voorgesteld hebt. In vertrouwen, niet op zinnelijke dingen, maar in vertrouwen op dat woord dat u ons gesproken hebt en daarmee in vertrouwen op onze heiland. Wees u zo ons nabij met uw kracht, met uw genade, met uw geest, om Christus wil. Amen.